Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor Transworld Radio. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. Ook vragen wij uw aandacht voor de zendingsbus bij de uitgang, waarvan de opbrengst bestemd is voor de vakantie Bijbelweek. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Tuil, Lindehoflaan 11b in de Tollekamp in Wageningen. Voor de heer Van der Hatert, Nieuwendam 16 en de heer Ruud Thijssen, Berkenstraat 18 in het Rivierenland Ziekenhuis in Tiel. Voor mevrouw Stam van Eldik, Lindehoflaan 31 in zorgcentrum Lingewaarde in Tiel. Voor de heer Van Doorn, Arnoldus Jacobstraat 26 in Hospice Vrijthof in Tiel. Voor de heer Dirk van Inge, SD Frankstraat 12 in Wolfhezen. En voor de heer Van Eldik, wethouder van Lavierenstraat 7, die in het Rivierenland Ziekenhuis in Tiel werd opgenomen. En voor de heer T. van Zomeren, Schoolstraat 3, die morgen in het Gelderse Valleiziekenhuis in Ede moet worden opgenomen. Op woensdag 11 mei werd bij Dick en Marian van de Bijlhuibers, Bonengraafseweg 57, een dochter en zusje Fleur geboren. Danken mogen we met het echtpaar Brenkman de Weijer, Oudedijk 8, die afgelopen woensdag 50 jaar getrouwd waren. En ook met onze broeder, ouderling van Lavieren en zijn vrouw, Heuningstraat 36, die gisteren 25 jaar getrouwd waren. Aanstaande vrijdag 3 juni hopen Robert Brom uit Kesteren en Isabelle uit Berlijn elkaar het jaarwoord te geven. Gods zegen over hun huwelijk zal worden gevraagd in de Christusgemeinde in Berlijn om 1 uur 's middags. We bevelen dit bruidspaar van harte in uw voorbeden aan. Op de kerkbanken heb u hartjes met een pen aangetroffen. De pennen zijn gesponsord en mag u houden. Op de hartjes kunt u een wens, groet of felicitatie schrijven voor Robert Brom en Isabelle. Deze hartjes zullen hun namens onze gemeente aangeboden worden op hun bruiloft. Zo mogen ze verbondenheid ervaren met onze gemeente. De hartjes kunt u na afloop van de dienst deponeren in de dozen bij de uitgang en in het baken. We herinneren u aan de volgende activiteiten deze week. Dinsdagavond om 19:30 is er een instructieavond voor de medewerkers van de vakantie Bijbelweek. Donderdag is het Hemelvaartsdag. We hopen u dan ook allen te mogen begroeten in de dienst die om 10:00 begint. Zaterdag van 10:00 tot 15:00 wordt de jaarlijkse rommelmarkt gehouden. En zaterdagavond zijn u en jij van harte welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Ik noem nu het 6e vers van Psalm 86. De kerkenraad wenst u hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we vervolgen deze dienst met samen te zingen uit Psalm 146, het eerste en het derde vers. Prijs de Heer met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. 1 en 3 van Psalm 146. Na de wet des Heren en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus zingen we van Psalm 99 het vierde en het achtste vers. Roemt nu onze God, knielt op zijn gebod voor zijn voetbank neer. En ook het achtste geeft dan eeuwig eer, onze God en Heer. De versen 4 en 8 van Psalm 99. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus vatte dit alles samen toen hij zei, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader, vanmorgen brengt u ons weer samen in de kerk. Samen met hen die thuis meeluisteren via de kerkradio. We danken u ervoor. U geeft ons de gelegenheid samen te zijn als gemeente, maar bovenal samen met u, de levende God. En we danken u dat u leeft en dat u van daaruit ook steeds weer van u laat horen. We mogen bezig zijn met uw woord, met de Bijbel. We hebben daar al wat van gehoord en gelezen, uit de 10 geboden, de samenvatting van de Heer Jezus Christus, om u lief te hebben boven alles en iedereen en de naaste als onszelf. En nu bent u het Heere God die ons kent, totaal en doorgrond, van binnen en buiten, van boven tot onder, en voor u is niets verborgen. Wij kunnen ook voor u niets achter de hand houden, want dat weet u helemaal. En als u ons kent en doorgrondt, doorlicht beter dan welke scan ook, dan komt er heel wat aan het licht. En dat doet u verdriet. Omdat we in ons zeggen en zwijgen, in ons doen en laten, o zo gemakkelijk u op het hart hebben getrapt in plaats van dat we u hebben lief gehad. En toch bent u het die liefhebbende God die ons ook vanmorgen weer in de gelegenheid stelt, net zoals vanavond, om samen te komen en samen te zijn. Dat is uw trouw, die zegen viert en het wint van onze ontrouw. Uw trouw die aan het licht treedt en ons telkens weer voor onder ogen komt. En we bidden van u, Heere, leer ons voor het eerst of opnieuw om het in te zien dat we het van uw trouw en van uw liefde moeten hebben, anders hebben wij geen leven, geen bestaan. En daarom bidden we van u, wil ook vanmorgen weer werken met uw woord, werken met uw geest, opdat we de dingen van de Bijbel begrijpen, niet alleen horen, maar ze ook zullen doen tot eer van u. Zegen dat we ons samen zijn in ons luisteren, zingen, orgelspel, spreken, en dat alles mag zijn tot meerdere glorie van uw naam. En dat we het elkaar toeroepen, telkens weer opnieuw, komt laten we aanbidden die koning, Jezus Christus alleen. Het is in zijn naam, in de vergeving van onze zonden, dat we het van u bidden, uit genade alleen. Amen. Wij zijn in januari van dit jaar begonnen met te lezen uit Matteüs en we willen daar vandaag een einde mee maken door te lezen het slotgedeelte uit Matteüs, Matteüs 28, de verzen 16 tot en met 20. Matteüs 28, de laatste 5 verzen. En daar meldt ons Matteüs en de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden ze hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken hen, dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. De tekst voor de bediening van het woord wordt gevormd door de versen 16 en 17 van Matteüs 28... En die lezen we nog een keer. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen ze hem zagen, aanbaden ze hem, maar sommigen twijfelden. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we nog zingen, en wel van Psalm 72, het zesde En het 11e vers, ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, men loof hem vroeg en spa. 6 en 11 van Psalm 72. Gemeente des Heren, komende week op donderdag hebben we de Hemelvaartsdag. Dat is u al aangezegd. Dan gaan we weer gedenken. De Heer Jezus die gaat weg van de aarde. Hij is niet meer onder ons. Uit het zicht. Maar toch niet verdwenen. Hij neemt zijn intrek bij zijn Vader in de hemel. En daar zit hij dan. Aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En dan? Dan wordt het wachten. Verwachten. Uitzien naar hem die beloofd heeft eenmaal weer terug te zullen komen. Bij de voleinding van de wereld. Dat belijden we elke zondagavond stevast en trouw. Die wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Dat is best spannend. Want wie weet wanneer? Geen mens. Hoe grote posters je ook aanplakt over het feit dat 21 mei de dag van het oordeel zou zijn. Vorige week zaterdag, het is alles gewoon verder gegaan. Ja, en wat zullen wij of wat zullen zij dan zeggen wanneer we horen uit Jezus' mond dat niemand die dag weet dan alleen God de Vader. De zaak is, het wordt nu volgens diezelfde Amerikaanse collega nu 21 oktober. Maar gemeente, nog mij, nog mijn collega in Amerika moet u geloven als het om rekenen gaat. Bijbel is geen spoorboekje. We gaan niet rekenen, we houden rekening met één. En dat betekent altijd klaar zijn ervoor. Het woord van God en de God van het woord. Dat hebben we. Dat is het tastbare. Ik geloof in die God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En we blijven verwachten en hopen op zijn woord. En wie heeft daar nou niet zijn handen vol aan? Hè, om dat echt serieus te doen, te lezen, te luisteren, te onderzoeken. Zijn woord, zijn woorden. Zo wordt het hemelvaart. Zo wordt het ook wederkomst. Wat we nou net gelezen hebben uit het slot van Matteüs. En ook de tekstwoorden. Toen viel u misschien wel wat op. En dat staat er al heel lang. Of ik moet eigenlijk zeggen, dat staat er al heel lang niet. Alles wat Matteüs moest opschrijven, heeft geen hemelvaart. Het evangelie eindigt heel troostrijk en troostvol. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. En dan is het klaar, uit. Amen. Staat er dan. Ik ben met u. Ik ben erbij. Niet staan ze en gaan ze er alleen voor. Maar dus geen hemelvaart bij Matteüs. Marcus en Lucas, die hebben dat wel opgeschreven, ieder op zijn eigen manier. En Lucas nog wat uitgebreider in het tweede deel van zijn schrijven, in de Handelingen der Apostelen. Maar net als bij Matteüs zoek je bijvoorbeeld bij Johannes de hemelvaart tevergeefs. Wat je bij Matteüs ziet, dat is een soort open eind. Zo van, ga maar. Gaan jullie maar de wereld in. De wereld die God zo lief heeft gehad. Ik zei voordat ik uit de Bijbel ging lezen vanmorgen, dat we in januari begonnen waren met het evangelie van Matteüs. En weet u nog hoe dat begon? Met het begin, met de Genesis stond er toen, van Jezus Christus. De Genesis, de wording. En het eindigt dus met de voleinding. Maar die is er nog niet. Die laat nog op zich wachten. Nee, die verwachten we. En in die tussentijd, tussen de wording, de genesis en de voleinding, is het wel uiterst belangrijk hoe je tegenover de Heere Jezus staat. Is dat hem gelovend? Aanbiddend? Of twijfelend? Vertwijfeld? Het is belangrijk voor jezelf, dat in de eerste plaats, maar ook voor je omgeving, voor je familie, voor elk ander. Gelovend, vertrouwend, aanbiddend, twijfelend. Het kan heel verschillend zijn blijkbaar, je houding ten opzichte van Jezus die geweest is en die we verwachten. We gaan dat met elkaar bezien. Waarover gaat onze tekst? Vers 16 begint met de 11 discipelen. Daar moet je niet overheen lezen, maar dat is een uiterst pijnlijke beschrijving. Als dat daar zo door Matthäus wordt verwoord. Het is een opmerking die zeer doet. Voelt u hem? Hoe vaak lees je in de Bijbel niet over de 12 of over de 12 discipelen? Dat komt wel een keer of 26 voor. Maar zo uitgeschreven, zo uitgesproken zoals Matthäus dat hier doet, de 11 discipelen, komt maar één keer in de Bijbel voor. En dat is hier. En af en toe wordt er gesproken over de 11. Dat komt een keer of 4 voor. Het is dus heel uniek, onze tekst. En ik denk dat dat voor een ieder een hele gewaarwording is geweest. Dat Jezus weer terugkwam, uit het graf, weer opgestaan en zich vertoonde aan de discipelen. Hele gewaarwording om te merken dat zijn woord waar is en was en blijft. En dat hij doet wat hij gezegd had. Maar ook dat er één mist, dat is ook een hele gewaarwording. En dat getal 11, wanneer het betrokken wordt op de discipelen, dat herinnert dan zo pijnlijk aan Judas. Hij heeft ook geloofd, meegelopen met de Heere Jezus, alles gehoord, alles gezien, maar is aan de vertwijfeling ten prooi gevallen. Judas, dat is die ene die er niet meer bij is, dat is die ene die er niet meer is zelfs. Dat is die ene die verraad pleegde en zo Jezus van de hand deed. Dat is die ene die zijn eigen gang ging. Maar niet rijk werd van Jezus en ook niet rijk was met Jezus. De 11 discipelen. Een 11-tal van herstelde saamhorigheid na Pasen. En dat wijst wel weer op het doorgaande en voortgaande werk van de Heere Jezus Christus. Zij zullen doorgaan, want na Pasen staat er geen punt. En straks na de hemelvaartsdag staat er ook geen punt. Zeg maar gerust, omdat Jezus dat wil, staat er geen punt. Omdat het met zijn dood en kruis en graf niet punt uit was, maar een doorgaande lijn dwars door de geschiedenis heen. Jezus had dit moment al aangekondigd, net voor zijn arrestatie. Toen had hij gezegd in Matthäus 26, vers 31 en 32, tegen zijn discipelen, alle 12... U zult in deze nacht al een aanstoot aan mij nemen. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik zal zijn opgewekt, zal ik u voorgaan naar Galilea. Hier in het slot van Matthäus wordt dus niet gegaan naar de Olijfberg, de berg van waar Jezus ten hemel is gevaren. Maar ze gaan op naar Galilea. En dat is heel opmerkelijk. Ze gaan eigenlijk weer eventjes terug, helemaal naar waar het begonnen is. Ze gaan weer terug naar af. Naar het begin. Naar dat duistere, donkere, criminele Galilea van de heidenen. Daar is het begonnen. In hoofdstuk 4 van Matthäus konden we daarover lezen dat daar de discipelen ook geroepen werden. En toen lieten ze meteen het schip van hun vader achter en ze volgden hem. Geen twijfel mogelijk, zo lijkt het. En dan trekt Jezus rond met die 12 discipelen door heel Galilea en hij geeft onderwijs. Hij doet dat op straat, buiten, in de velden, maar ook in de synagogen. En hij preekte het evangelie van het koninkrijk van God. En daarna, na Matthäus 4, dan komt Matthäus 5. Bekende begin van de bergrede. En nou staat er in onze tekst dat Jezus zijn discipelen liet gaan naar de berg waar hij hen ontboden had. Of misschien staat er in uw Bijbeltje nog waar hij hen bescheiden had. Waar hij met hen afgesproken had, zouden we eenvoudigweg kunnen vertalen. Daar zou hij hen ontmoeten. Daar was het afgesproken. He, die kant gaan onze gedachten ook al gauw op. Maar staat dat er nou ook? En wordt dat nou ook zo bedoeld door Matthäus? Het kan inderdaad de betekenis zijn van het woord dat Matthäus daar heeft gebruikt in het Grieks. Tasso staat er. Tasso. En dat betekent ook afspreken, ontbieden. Maar, dat is wel de tweede betekenis. De eerste betekenis is iemand zijn plaats wijzen, iemand opstellen, iemand instrueren. En dat is natuurlijk destijds in Matthäus 5, daar op die berg in Galilea, de berg van de zaligsprekingen, wel gebeurd. Jezus heeft hen hier weer de berg aangewezen, waar hij hen destijds de grondwetten van het koninkrijk van God heeft bijgebracht. Waar Jezus om te beginnen met zijn lessen hen heeft geïnstrueerd, hen eigenlijk op hun plek heeft gezet. En daar heeft hij hen de instructies van het koninkrijk van God gegeven. En vandaaruit dat hier ook in het vervolg van onze tekst kan volgen, dat Jezus zegt dat zijn discipelen erop uit moeten gaan en hen moeten leren al wat hij hen onderwezen had. Daar, om te beginnen, op die berg van de zaligsprekingen. Je zou kunnen zeggen, na Pasen wordt er als het ware weer opnieuw begonnen, maar dan zonder Jezus in levende lijven met hen, maar wel met zijn woord, met de prediking van zijn evangelie van het koninkrijk. De berg van de bergreden, daar wordt het verzamelen. En ze beginnen opnieuw. De berg waar de uitgangspunten waarvoor Jezus gekomen is, waren uitgelegd. Die plek wordt opnieuw opgezocht. Daar waren destijds de 12 aangewezen en aanwezig. En daar had Jezus hun de geboden van het koninkrijk geschonken. Misschien dat de kinderen in de kerk dat ook wel herkennen. Soms als je waar dan ook door Nederland heen reist of ergens anders en je komt op die oude plekjes, dan ineens weet je het weer. Oh ja, 5 jaar geleden, toen is het hier gebeurd, dat opa tegen me zei, en dan komt het hele verhaal en je weet het nog precies. Oude plekken, ze herinneren. Nou, op zo'n plek worden hier de discipelen weer opnieuw verzameld om erop uitgestuurd te gaan worden. En op hun beurt moeten ze de volken, alle volken, gaan onderwijzen. Het onderwijs dat Jezus destijds 3 jaar geleden aan hen had gegeven, dat is blijkbaar nog steeds van kracht. En dat onderwijs van het Koninkrijk van God, dat blijft nodig. Dat blijft les. Dat blijft een theorie Godsdienst, dat is geen natte vingerwerk. Godsdienst, dat is geen zaak van je gevoel. Dat is je telkens weer buigen over het woord van Jezus en daaronder buigen. Want dat geeft de richting van het koninkrijk van God aan. En Jezus' woorden, ze houden hun waarde en ze blijven actueel. Dat is goed om je kinderen en je omgeving steeds weer voor te leven en door te geven. De Bijbel, het woord van God, de woorden van Jezus, die worden in onze tijd heel gauw en heel gemakkelijk aftans en verouderd, verklaard. Ja, hoor eens, hoor je dan zeggen, we leven nu in 2011 hoor. Ja, dat klopt. Dat klopt, we leven nu in 2011. En je zou dus haast gaan geloven of eigenlijk aan het twijfelen gebracht worden dat daarom die woorden van 2000 jaar terug niet meer geldig zouden zijn. Dat we in 2011 leven, dat klopt. Maar dat Jezus' woorden daarom geen waarde meer zouden hebben, dat klopt niet. Want nog steeds hebben ze gezag. Nog steeds hebben ze zeggingskracht. Nog steeds buig ik daaronder neer. Eerbiedig. Spreek, heren. U zegt het maar. Nooit verheft zich een leerling boven zijn meester. Nooit verheft zich een discipel boven Jezus Christus. Of hij moet Judas heten. En zelfs een Petrus heeft het moeten afleren. Hoe heet jij? En u? Hoe heet ik? De reactie van die elf tegen hun meester die ze daar ontmoeten, dat is een heel verschillende. Aan de ene kant lees je over aanbidding. Dat betekent letterlijk, je maakt je klein voor hem die groter is, oneindig groot, meerder de meester. Je gaat op de knieën, je buigt je naar de grond. Je toont eerbied of je smeekt iets af. Niet doe je dat om Jezus maar hier bij je te willen houden. Net zoals Maria, die dacht dat hij de tuinman was en zo op oude voet met hem verder wilde gaan. Nee, aanbidding, dat betekent gepaste afstand. Met ere en eerbied zeggen we, zingen we de Heer Jezus de lof toe. Majesteit. Groot is zijn majesteit. Dat is aanbidden. Want de discipelen, ze staan daar weer oog in oog met die overwinnaar. De dood en op het graf. Ze staan daar weer oog in oog met de levensvorst. En dit is het laatste beschreven hoogtepunt voor de hemelvaart. In de periode dat Jezus op aarde rondwandelde. Aanbidding. Aanbidden, is dat uitbundig? Ja, dat kan. Dat kan, daar kom je tegen. Soms lijkt het zelfs een aanstekelijke kettingreactie te zijn. Omdat de andere doet, wil de een niet achterwege blijven. Maar ook hier geldt het woord van Jezus, ga eerst maar in de binnenkamer. Begin daar maar, in de stilte met hem, in het samen zijn met God in Jezus Christus. Hou je nog stille tijd trouwens? Dat je je terugtrekt met dat woord van God? Nee, dan hebben we weliswaar geen samen zijn met hem op een berg. En toch is stille tijd ook een hoogtepunt. Dat pakken ze je niet af. Daar ben je zuinig op. En daar ga je niet zuinig mee om. Elke drukte moeten we dan maar van ons afschudden. Want ik wil gevoed worden met zijn onderwijs. En daarmee hoeft Jezus mij toch niet achterna te lopen, maar hij gaat voor me uit. En hij wordt gevolgd. Omdat bij u, Heer, de levensbron is. Weet u hoe heerlijk die momenten zijn, samen met hem door je te buigen over dat woord. Geloof en aanbidding, ze gaan hand in hand. Ja, maar wacht eens. Sommigen twijfelden. Hoe dat er zijn van die 11, staat er niet bij. Sommigen. Is het zomaar een enkeling? Of is het de meerderheid? Of iets daarbovenuit, daartussenin? Sommigen twijfelden. Waarover? Dat staat er niet bij. Maar misschien denkend van waarvoor moesten wij hier op deze plek weer samenkomen? Wat gaat er gebeuren? Wat hangt ons boven het hoofd? Wat krijgen we nu weer te horen of te zien? Twijfelen ze aan zichzelf? Twijfelen ze aan Jezus Christus? Het staat er niet bij. Je kunt ook denken aan aanvechting. Aangevreten te worden. Ja, maar kan dat dan? Bij geloof hoort toch aanbidding? Jawel. Maar twijfel, aanvechting, kom ik toch ook tegen? Kinderen in de kerk kennen die geschiedenis wel van Petrus. Als hij met andere discipelen in een bootje zit en ineens wordt Jezus ontdekt, wandelend over de golven. En dan roept Jezus Petrus naar hem toe, dat hij overboord mag stappen en over de golven heen mag lopen naar de Heere Jezus Christus toe. En Petrus doet dat. Waarom? Omdat hij het is? Nee, omdat hij het is. Jezus Christus. Omdat hij het zegt. Kijk, dat is geloof. Afgaan op het woord van Jezus Christus. Maar wanneer Jezus stem, Jezus woord wordt vergeten, of overstemd wordt door mijn gedachten, of door mijn zien op de zee, of op de golven, of op de wind, ja, dan slaat de twijfel toe. Want dan zijn er meerdere dingen, mensen, zaken, waar ik me op richt. Dan zit ik tussen Jezus en het schip en dan ben ik tot zinken gereed. Zoals het geloof zijn gronden heeft, zijn redenen heeft, zo heeft ook de twijfel, de aanvechting zijn redenen. Welke kant kijk ik op? Naar wie hoor ik? Naar wie luister ik? De spanning van dat verhaal van Petrus op de golven, die daagt ons eigenlijk uit om na te denken over wat geloven toch is. En net zo goed waarom we zo vaak twijfelen. Geloven, en geloof, dat is in die geschiedenis dat je met heel je hart en met heel je ziel en met heel je verstand en met al je krachten op Jezus Christus alleen vertrouwt. In de Hebreeënbrief wordt het ook zo verwoord en aangespoord. Laten we onze blik gericht houden op de Heere Jezus, de grondlegger en de voltooier van ons geloof. Eén en al oog dus voor de Heere Jezus Christus. In alle eenvoud vertrouwen op zijn woord. En twijfelen, dat heeft te maken met twee. Met tweevoud. Soms ook heeft het te maken met nog meer. Met meer fout. Petrus ziet niet alleen op Jezus, maar ook op de omgeving en hij snapt er niks meer van. En misschien kijkt hij ook wel naar zichzelf. Kijk mij nou toch, waar ik mee bezig ben. Ik loop over het water. Dominee Spurgeon uit Engeland, die merkte bij deze tekstwoorden op: waar kom je meneertje Twijfel en de andere leden van zijn familie nou niet tegen? We moeten maar niet denken dat de kerk ooit totaal vrij zal zijn van twijfelaars. Zelfs in de nabijheid van Christus twijfelen nog sommigen. Kijk, en daar haakt Jezus nou op in. Door zijn laatste woorden te zeggen. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ik ben overwinnaar. En wat is geloven dan? Geloven is volgen. Is op Jezus woord afgaan. En met alle twijfels die misschien de kop op proberen te steken. In het geloof de twijfel te boven komen. Want ik weet niet of u dat weet, maar de twijfel, dat is in feite de dief van Gods zegeningen. En van al wat God zegt en wat God belooft. De twijfel veegt dat graag aan de kant, zodat je niks overhoudt om op te steunen. Je wordt beroofd van wat God je heeft gegeven, beloofd, heeft toegezegd. Geloof en aarzel niet, maar aanbid. En dat is niet op mijn woord, op mijn gedachte afgaand, maar wat Jezus zegt. Hij toch heeft alle macht in de hemel, hemelvaart. En op de aarde, want hij is bij me. Al de dagen, tot het eind, de volending van de wereld. Aanbidding is alles alleen van Jezus verwacht. Alles wat in en aan je is, aan hem geven, uit handen geven. Dan ben ik het kwijt. Nee, dan ben ik Jezus rijk. Met me, hij. Alle dagen. Tot in eeuwigheid. Daar gaan we voor. Amen. Psalm 77, de versen 7 en 8 gaan we zingen. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. 7 en 8 van Psalm 77. gaan u samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we mogen u danken dat we met Pasen in de rug toch ook weer opnieuw mogen beginnen. En eigenlijk nooit onder het onderwijs dat u gaf en geeft en gegeven hebt, onder het onderwijs uitkomen. Dat we bij de les hebben te blijven. Elke keer weer opnieuw. Dat we niet denken, nu weet ik het wel. Omdat de praktijk vaak zo haaks daarop staat. En we eerder er blijk van gaven het niet te weten. We danken u voor uw langmoedigheid, voor uw geduld dat u hebt met ons. En ons steeds ook weer bij de lessen van uw koninkrijk wilt betrekken en bepaalt. Want daarmee hebben we onderweg te zijn in dit leven en door dit leven gaat. Heren, we danken u dat u daarna uw discipelen niet alleen hebt gelaten, maar ze zo rijk hebt vertroost met de woorden, ik ben erbij, al de dagen, tot de voleinding van de wereld. En hoe lang dat duurt, we weten het niet. We rekenen erop, we houden er rekening mee, maar dag en datum is alleen bij uw Vader bekend. En daarom laat ons verwachtingsvolle, hoopvolle mensen zijn, die dat ook doorgeven naar anderen toe. Als bemoediging, maar ook als waarschuwing. Heere God, we hebben een taak. We hebben een roeping. We zijn er allen op uitgestuurd met een boodschap. De boodschap van het heil in uw Zoon, Jezus Christus. En dat er buiten hem geen leven is. Laat ons zo onderweg mogen zijn. Jongeren, kinderen, ouders, ouderen. Met dat woord van u, daarin telkens weer gravend en ontdekkend wat u tot ons te zeggen hebt. En van daaruit ook anderen bemoedigend en vertroostend bezig. Heere God, we danken u voor de gelegenheid die we opnieuw ontvingen om samen te zijn. Wat een voorrecht als we denken aan onze broeders en zusters die dat ook proberen te doen op een dag als vandaag of op andere dagen. En die juist daarvoor naar het leven gestaan of vervolgd worden. Of als we denken aan die broeders en zusters die vaak de onbereikten lijken, maar door een stichting als Trans World Radio toch bereikt mogen worden via uitzendingen op radio en tv en internet. Het heeft ons vaak veel te bieden wat ons afleidt, radio, tv en internet. En het heeft ons vaak veel te bieden wat ons aan het twijfelen brengt. Maar geef, o God, dat dat middel goed gebruikt mag worden in uw dienst, zodat ook de onbereikten uw woord horen. En daardoor ook aan het denken worden gezet en gebracht aan de voeten van de Heer Jezus Christus in aanbidding en vol geloof. Zegen het werk waar we ook onze gaven voor mogen geven. En laat het ook mogen groeien tot eer van u. We danken u voor degenen die mochten gedenken in de afgelopen week. We denken aan de familie Brenkman en aan de familie van Lavieren, die respectievelijk 50 en 25 jaar geleden elkaar het ja-woord hebben gegeven, elkaar mochten trouw beloven en nu in de afgelopen week mochten stilstaan bij deze mijlpaal. Tezamen met hun kinderen. En we bidden van u, geef hen bij voortduur te leven van uw trouw en van uw trouwe zorg, die u ook toegezegd hebt in uw woord, en dat ze zich daaraan vasthouden, bij hoogtepunten en ook bij dieptepunten. We bidden u ook voor Robert en Isabelle, die elkaar in de komende week op vrijdag het ja-woord hopen te geven. Geef ook hen een dag overgoten van uw liefde en trouw, maar ook een leven onder diezelfde koepel, en dat ze het mogen ontdekken, elke keer weer opnieuw, dat uw trouw groot is en uw liefde naar ons is uitgegaan, omdat u de eerste liefhebber bent. Heere God, we bidden u voor hen die een moeilijke weg te gaan hebben, van ziekte en zorg wil gedenken degene die in Tiel in het ziekenhuis verblijven, meneer Van der Hatert en Ruud Thijssen. Gedenk ook meneer Van Eldik die daar werd opgenomen. Heere God, we bidden u voor meneer Van Doorn in Vrijthof, voor Dirk van Inge in Wolfhezen, voor mevrouw Jansen in de Tollekamp en mevrouw Stam in Lingewaarde. Gedenk ook meneer Van Zomeren die in de komende week wordt opgenomen voor een operatie in Ede. Ook thuis zijn er soms zoveel zorgen en vragen als het gaat om ziekte en gezondheid of om onze zieken waar we omheen proberen te staan. Geef, Heere God, dat we onze nood u zullen klagen, voor u neer zullen leggen in de wetenschap dat u een God bent die wonderen werkt, dat u een God bent die erbij wil zijn om te bemoedigen en te troosten en ons te doen zien op u. We danken u ook voor nieuw leven dat geboren mocht worden bij de familie van de Bijl. Geef dat de kleine Fleur tezamen met de andere kinderen mag opgroeien tot eer van uw naam. En zegen daarbij ook de ouders om dat te doen in de weg van uw woord. Heere God, geef zo in alles uw zegen, dat daar waar uw woord wordt geopend, waar mensen zich erover buigen, dat daar uw zegen ook merkbaar is. En wil het laten zien en merken dat u een God bent die erbij is. Zegen ook de rommelmarkt die we zaterdag hopen te houden. Geef, Heere God, dat alles mag zijn tot eer van u en tot zegen van de doelen die ons voor ogen staan. En geef dat het een goede en een fijne dag mag zijn. Wil zo ons alle in uw hoede nemen. Breng ons ook vanavond weer tezamen, als ook komende donderdag op Hemelvaartsdag. Zowel de zondag als die donderdag, het zijn toch hoogtijdagen waarop we mogen stilstaan bij uw daden, bij uw woorden, die u niet in het luchtledige hebt laten plaatsvinden, maar juist met het oog op ons. Hoor ons uit genade, o God, we bidden het u, onverdiend. Wij zijn het niet waard, maar doe het omwille van uzelf, om Jezus wil. Amen. Onze liefdegaven gaan we nu geven in de dienst der offeranden. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna gaan we zingen van Psalm 31, de versen 15 en 17. Hoe groot is het goed dat gij zult geven op hem die ons, wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. En ook het 17e gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. 15 en 17 van Psalm 31. Ga dan nu heen in vrede, dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.